Goedemorgen broeders en zusters. Het is weer een voorrecht voor mij om hier te staan, om een prediking te houden. En een prediking houden vind ik altijd een avontuur. Maar het avontuur wordt wel steeds groter. Ik ben blij dat ik hier kan staan. En ik heb meen ik verteld vorig jaar, maar ik weet niet zeker, dat ik de ziekte van Alzheimer heb. Ik zit nu in het tweede jaar. En dat is eigenlijk vrij onmogelijk dat iemand die de ziekte van Alzheimer heeft op een kansel gaat staan en gaat preken. Die man, je hebt al genoeg aan je hoofd. Laat jij je nou maar lekker opbouwen. Maar moet je dat nou allemaal zelf doen? Maar ik vind het nog steeds een genade van de Heer dat ik de vrijheid heb om hier met het woord bezig te zijn. Aanmoedigingsapplaus, geweldig. Ja. Ik ben zo blij met het evangelie dat ik ken. En dan fixeer ik me niet gelijk op, ja, ik moet en zal genezen en dit en dat, dan kom je toch in een enorme kramp. Maar waar ik zo ongelooflijk veel aan heb, is dat ik in het volle evangelie geleerd heb om positief te belijden. Begrijp je? Ondanks, het is mooi als het goed gaat, maar als het tegen zit, dan zeggen we altijd in deze situatie, we gaan toch positieve dingen belijden. Dat de Heer het voor het zeggen heeft, dat hij het laatste woord heeft, allemaal die dingen. En als iets mij helpt, dan is dat in alles toch het feit dat ik toch altijd weer de positieve dingen kan belijden. Ja. En ik ben heel erg actief in de Alzheimerwereld. Dat is heel gek. Met de Alzheimervereniging ben ik bezig. Omdat ik daar ook een taak heb, heb ik in de gaten. Want als er iets is wat mensen doen, vooral die die diagnose hebben, is negatief belijden. Ik weet nog goed dat ik zo'n tijdschrift van de Alzheimerstichting voor me kreeg. En ik sloeg hem open en ik zag al gelijk een artikel van een mevrouw die al heel moeilijk en depressief keek. En daar stond dan boven als kop: Alzheimer neemt alles van je af. Wat je weet, wat je kunt, wie je bent. Dacht je dat ik zo'n artikel ga lezen? Ik denk, hallo, dat zal maar je belijdenis zijn. Alles wordt van me afgenomen. Ik weet straks niks meer. Ja, maar dat is toch de realiteit? Nee, dat is misschien jouw realiteit, maar ik ga die belijdenis niet op mijn nek nemen. En het gekke is, het is een beetje mijn boodschap geworden in de Alzheimerwereld. Hoe het kan het, maar op een gegeven moment, ik heb ook me aangemeld bij de Alzheimervereniging om me daarin te zetten. En ik heb al gelijk heel veel feedback gegeven. Ik vind die teksten van jullie wel zo negatief. En de blad Alzheimer, nou, dat lekker opbouwend. En op de een of andere manier hebben die mensen dat wel opgepakt. Van ja, eigenlijk werkt dat niet zo, al die teksten. Ik zei, jongens, dat kan ook nog wel anders. Nou, ja, van het een komt het ander. Ik ben ook lid geworden van de kopgroep. Dat is dan weer zo'n denktank van de Alzheimer Stichting. Leuk gevonden trouwens, hè, kopgroep. Dat zei mijn dochter Danielle, die kan soms hele wijze dingen zeggen. Die zegt, pa, niet de ziekte bepaalt hoe jij je voelt, maar hoe je denkt over die ziekte. In alle situaties. Laat niet de situatie zelf bepalen hoe jij moet denken en hoe jij je moet voelen. Maar wat, hier heb je de situatie en wat is jouw denken daarover? En dat maakt zo'n verschil uit. Dat wil je niet weten. Wat zeg je? Wil hij wel weten? Ja. En het is heel gek, maar ik heb in plaats dat mijn leven nou minder dynamisch is geworden, is die nog veel dynamischer geworden. Want ik spreek nou bijna om de 14 dagen wel ergens, maar vaak in mensen die beginnende Alzheimer hebben. En die helemaal in diepe rouw zitten. En ik mag daar een woord verkondigen. Ik kan ze niet het woord van de Heer verkondigen, maar ik kan wel vertellen hoe ik erover denk. En ook van, dat zei mijn dochter ook, het zal best zijn dat ik dingen ga herhalen hoor straks. Als ik iets voor de derde keer ga vertellen, dan moet je het zeggen. Want het is gewoon een avontuur. Maar Danielle, die zei al tegen mij, nogmaals, dat heb ik al een keer gezegd, maar het is zo belangrijk. Niet de situatie bepaalt hoe jij je voelt, maar hoe je denkt over die situatie, hoe jouw denken is. En dat geldt voor iedereen. En ik geef dus op de een of andere manier heel veel voorlichting hoe ik met Alzheimer omga. Het leuke is dat ik het zelf samen met Roos doe. We zaten afgelopen zaterdag in een volle zaal van de Veluwehal in Barneveld. Iets van 400 mensen waren er. En daar zitten wij dan. En dan vertellen wij met z'n tweeën hoe we ermee omgaan. En dan mensen zitten allemaal met hele zware gezichten in het begin. Weet je wel, want het is toch wel heel erg allemaal. En je ziet die gezichten oplichten van, hey, kan het zo ook? Kan je er zo ook doorheen? En dan denk ik, dank u hier dat ik tot zegen mag zijn. Ik laat me niet tegenhouden. Ik wil gewoon tot het laatste moment tot zegen zijn. Ja. Nou. Goed. De aanleiding tot deze boodschap is ook, we zijn dan in onze gemeente bezig met discipelschapstraining. Allemaal van die leuke dingen heb je tegenwoordig. En wat je dan ziet is dat je zo'n hele map vol met positieve dingen krijgt, aangereikt. En dat is dan je training. Nou, dat klinkt goed in de oren, toch? Maar ik heb wel ontdekt dat vaak mensen het meest gevormd worden, het meest getraind worden, door juist de tegenstand die ze ondervinden. Moeilijkheden die op je weg komen, en waarvan je dan kan zeggen van, nou, dit is een ramp, of waar je dan van zegt, nou, maar dit is een uitdaging. Kom ik hiervoor te staan, dan is dit voor mij een uitdaging. En dat vind ik, dat is zoiets positiefs. De hele bediening van Jezus was één grote uitdaging ten opzichte van het rijk van Satan. En hier ben ik. En het is een houding die op je benen doet staan. Iedere keer weer, eigenlijk is iedere dag voor mij weer een nieuwe uitdaging. En dat ik hier sta, dat is ook een uitdaging, ja. Maar een hele relaxte uitdaging, vind ik. Kijk, ik ga nou een stukje, het stukje wat ik ga lezen gaat ook over uitdaging en ook over vorming. Dat is heel gek, maar hoe maakt God ons sterker? En dan moeten we dus lezen, Koningen. 1 Koningen 16. Nee, 1 Koningen 17. Dat is een van mijn lievelingshoofdstukken. Het gaat over Elia. En Elia, dat is gewoon, die komt helemaal uit het niets, komt ineens tevoorschijn in de Bijbel. Hij is niet echt aanzienlijk. Hij is een Tisbiet. Nou, en dat kwam uit het noorden van Israël ergens. Dat was een hele bergachtige streek. Een beetje onontwikkeld gebied. Behoorlijk onderontwikkeld. En daar kwam hij uit. Nou, een Tisbiet. Geen aanzien. Een boerenheikneuter zouden ze misschien wel zeggen. Zo'n man. En daar komt Elia. En als we nou naar 1 Koningen hoofdstuk 17 gaan, dan staat er en Elia, de Tisbiet. Dat is het enige wat van hem gezegd kan worden. Er staat niet Elia de profeet, Elia de man gods, Elia de gezondene. Nee, Elia de Tisbiet. Uit de inwoners van Gilead, zei tegen Agab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. En daarna kwam het woord van de Heer tot hem: ga weg van hier. Keer u naar het oosten en verberg u bij de Bekrit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heer. En hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. En dat laatste stukje vind ik nou ook heel belangrijk. En het gebeurde na een verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Wat ik zo bijzonder vind, is wat je nu gaat zien in dit proces, is dat Elia wordt geroepen door de Heer, gezonden, om met een ongelooflijk grote opdracht eigenlijk. Elia heeft hele grote pretenties en namelijk niets meer of minder dan het rijk van Izebel, die goddeloze koningin, die de Baalsdienst had binnengehaald, om die te verwerpen. Die moest eruit. Dat was in feite zijn opdracht, een hele occulte wereld. En dan vind ik het zo ongelooflijk dat zo'n Tisbiet uit Gilead in zijn eentje daar naartoe gaat. En het daar op gaat nemen. En dan denk ik, wat een dappere man is het geweest. Want hij gaat dan naar koning Agab. En het was een kwaaie. Met Izebel. En dan gaat hij notabene zo tegen hem zeggen. Niet eventjes netjes, maar zo waar de Heere leeft. Er zal geen regen meer zijn dan op mijn woord. Wauw. Dat is behoorlijk agressief. Daar moet je wel geloof voor hebben en moed voor hebben om dat te doen. Want ja, hij had ook de koning had kunnen zeggen, wat jij, kop eraf. Maar nee, de koning is toch bang. Die ziet toch het gezag van Elia. Maar hij zegt wel, maak dat je wegkomt, want ik je hoofd gaat eraf. Dat is het antwoord eigenlijk. En wat gebeurt er dan? Elia moet vluchten. Hij maakt dat hij weggaat. En dan zou je kunnen zeggen van wauw, wat een start zeg. He, Elia die al zoveel moed heeft moeten opbrengen om daar naartoe te gaan. Met zijn eenvoudige kom af. Wat heeft hij niet zich allemaal voorgesteld? Misschien ja, Agab. Die schrikt zo van het woord van de Heer dat hij zich op de knieën werpt en zich bekeert. Nee hoor. Het wordt precies anders. En Elia moet vluchten. Het is heel gek. De uiteindelijke taak van Elia is dat hij die Baals gaat verslaan. Maar hij gaat... Eerst gaat hij gewoon een aantal behoorlijke tegenslagen, beproevingen moet hij krijgen, voordat hij zover is. En weet je wat ik daaruit leer? Je leert heel veel van van Bijbelstudie. Wij zijn nou ook weer in de gemeente, de Bijbelkring, met zo'n map bezig, weet je wel, discipelschapstraining. Maar er staan allemaal positieve dingen in om jou te vormen tot discipel. Maar ik heb ontdekt dat wat jou het meest vormt, dat zijn juist je tegenslagen. Misschien klinkt het helemaal niet vol evangelisch. Die strijd, waar je tegenaan loopt. Want waarom was Elia, stond daar voor die koning? Zijn pretentie was niets meer en niets minder dan die afgoderij van Izebel om die eruit te krijgen. Dat was zijn pretentie. Was Elia, toen hij dat zei tegen Ahab, in staat om dat ook allemaal waar te maken? Op dat moment niet. Hij heeft, want dat is de eindfinale, weet je wel. Dat is dat ze allemaal op die berg komen. Izebel, Ahab met zijn mensen en Elia. En dan krijg je die offers. En dan zegt Elia op een gegeven moment, en degene offers worden nat gegooid. Lees het verhaal maar eens. En waar er vuur uitkomt, die is God. Maar en dan worden die hele occulte priesters, die worden allemaal uitgeroeid. Dat is me nogal wat. En dat is de confrontatie om die hele afgodendienst eruit te krijgen. En daarvoor staat Elia bij Ahab. En nou dacht ik, het moment dat hij daar voor Ahab stond, was hij toen al klaar, was hij toen al sterk genoeg om die confrontatie aan te gaan? Nee. Elia die moet eerst nog toegerust worden. Hij moet eerst nog allerlei dingen meemaken, zodat hij zo sterk wordt dat hij dat kan. Want dat was wat hoor. Wat daar allemaal tegenover hem stond. Lees het maar eens na. En hij staat in zijn eentje. Hoe komt Elia nou zo sterk? Ja, het spreekt mij ook enorm aan. Dat kwam niet omdat alles mee zat in zijn leven. Dat kwam ook niet omdat de hele ontwikkeling met Ahab, omdat allemaal precies liep zoals hij dat dacht. Nee, het zat juist tegen. Ken je die uitdrukking? En in de strijd zijn ze sterk geworden. Je tegenslag kan je of breken, of het maakt je sterker. Maar ik kies voor het laatste. Een enorm voorbeeld voor mij. En heel veel dingen lijken dan dat het negatief is. Want het eerste is al, hij verkondigt het aan Ahab. En in plaats dat hij daar een beetje een goede waardering voor krijgt, moet hij vluchten voor Ahab. En dan staat er, maar dat vind ik dan zo bijzonder, dat in dat vluchten, dat wat hij totaal niet had gedacht, daarin ervaart hij juist Gods leiding. Misschien gek. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, aan de hand van de geschiedenis van Elia, dat Elia niet krachtig wordt door een map met allemaal positieve Bijbelstudie, maar hij wordt krachtig gemaakt door alle tegenslag die hij ondervindt. Het grootste gevaar was geweest als Ahab mooi weer had gespeeld en hem ingepalmd had. Ah ja, joh, hey, ja, kom binnen. Oh, is dat jouw mening? Nou ja, we zullen wel zien en daar gaan we nog eens over praten. En zo word je ingepaaid. Maar krachtig staat Elia gelijk in de strijd. Licht en duisternis. Ahab duisternis, hij licht. Maar het licht moet wel vluchten naar de woestijn. En dan is het grappige. Dus er is helemaal geen sprake van leiding als Elia naar Ahab gaat. Dat is heel merkwaardig. Er staat niet, Elia was een profeet en hij kreeg een roeping en de Heer zei tegen hem, ga naar Ahab, dit en dat. Dat lees je helemaal niet. Je leest alleen de Tisbiet Elia, die ging naar Ahab en die zegt, zowaar de Heer leeft, er zal geen regen zijn. Zo eenvoudig is het. Maar nou komt de toerusting. En die toerusting, die komt, dat hij moet vluchten. Ja, wat is dat nou? Ja, maar dan komt hij komt wel bij een beek. Dat zegt de Heer, de beekrit. En dan komt de geloofsbeproeving. Ja, waar moet ik dan bij die beek? En zegt hij, ja, maar ik heb ervoor gezorgd. Geen McDonald's maaltijden die aangereikt worden, maar gewoon, dat zal niet zo heel fraai zijn, water uit de beek en wat raven je brengen. Dat. Nou, kun je zeggen, beproeving. Maar hij heeft in ieder geval is hij sterker geworden omdat hij weet dat God hem leidt. Als jij weet dat God je zegent, ja, daar word je sterk van. Oh ja, zegt God, dan zal ik daar eens mee ophouden met jou te zegenen. want dat staat er. En op een gegeven moment staat er, maar hij dronk water uit de beek, de raven die brachten hem eten, en dan droogt het water in de beek op. En dan zat hij gezegd, oh Heer, ja, oké, daar heb ik zelf voor gebeden, dat heb ik aangekondigd. Nergens water, maar in deze beek moet natuurlijk wel water komen, Heer. Ja, toch? Even foutje in de regie. Hier wel water natuurlijk, want ik zit hier. Maar ook daar. Dat moet wel zo'n grote beproeving voor hem zijn geweest. Ja, Heer, ik doe dat als een woord van u, maar nou word ik er zelf slachtoffer van. Maar dat is het sterke van Elia. Je merkt gewoon dat hij gewoon dan weer doorgaat. Dus ik denk, nou, wat is dan het volgende? Ja. Nou, en dat is dan het mooie. Dat altijd weer het woord van de Heer tot hem komt. Hè? Dat vind ik een van de mooiste dingen. En daar moet je je dus voor openstellen. Hè? Wat was nou de kracht van Elia? Dan zeg ik, hij op de een of andere manier kreeg hij het voor elkaar dat het woord des Heren tot hem kwam. Dat is niet iets van één kant dat het woord des Heren tot je komt. Dat is iets, dan moet jij je hart ook voor openzetten. Ik denk dat de Heer heel vaak tot ons spreekt en dat het niet binnenkomt omdat we ergens anders mee bezig zijn. Dat is een hele actieve houding om het woord van God voor dit moment tot jou te laten komen. En dat had Elia wel. Het woord van God komt tot hem. Nou ja, als het hier niet gaat, dan gaat het alweer verder. Ja, en dan komt... Ik denk dat het een stukje van zijn training is van, God heeft me voorzien. Maar nou droogt het op, het is lastig, maar God heeft alweer een woord voor mij. Weet je, daar ga je toch een beetje vertrouwen in krijgen. Hij is toch sterker geworden door die affaire. En dan wordt hij gestuurd naar de weduwe in Sarfat. Maar kijk, als die weduwe nou daar aan de kant van de weg had gestaan, en het was een rijke weduwe geweest, weet je wel, en die had gezegd, ja, jij bent Elia, ik heb al een seintje van God gekregen, wees welkom in mijn huis en hier is de logeerkamer. Dat was nog niet zo'n beproeving voor hem geweest. Daar had hij niet zoveel van geleerd. Alleen, ja, God is gastvrij. Maar het gaat om het geloof van Elia. Het wordt hem eigenlijk moeilijk gemaakt. Wat? Hij moet voor die situatie die ik net schetste, daar heb je geen geloof voor nodig. Dan kan je zeggen, oh, dank u Heer. Maar God stuurt hem naar een hele arme weduwe. Niks te maken. Ja, en dan heb je geloof nodig. En dan heeft ze een zoon. En ze hebben niks te eten. En die weduwe zegt, nou, we zullen maar eventjes, ik heb nog een beetje meel en een beetje olie. We zullen het maar opeten en dan zullen wij sterven. Ja, in zo'n situatie, daar kan je of helemaal mismoedig van worden, of je kan groeien in je geloof. Die beek vormde een enorme uitdaging voor Elia en die weduwe is ook weer een enorme uitdaging voor hem. Wat ga je doen? En die weduwe die zegt, nou, ik heb nog een beetje meel, een beetje olie. En ja, dan is het klaar. En weer is het, dat is gek hè, het zijn allemaal moeilijkheden. Maar juist door die moeilijkheid te overwinnen, wordt hij sterker. Waarom gebeurt dit allemaal? Waarom moet hij dit nou allemaal meemaken? En dan zeg ik, ja, het is het rijk der duisternis die hem enorm tegenzit. Maar aan de andere kant gebruikt God dat wel om hem toch steeds sterker te maken. Want hij dacht eerst, ik heb een weduwe gevonden, dank u Heer, mijn gebed is verhoord. Dan komt hij erachter dat die weduwe hartstikke arm is. Oef, die heeft niks. Weet je wel? Ja, weer moet hij vasthouden aan zijn geloof. Nee, God heeft een weduwe ontboden, dus dan zal zij het zijn. En dan dat meel, dat gaat prachtig. En ze kunnen lekker eten, die olie. Wat ik zo mooi vind is, van die olie, dat er staat dat het voor iedere dag genoeg is. Anders zou je kunnen zeggen, anders is het gestopt. Dan was het een groot imperium geworden. Want olie die niet ophoudt te stromen. Nou, olijfolie was wel zoiets kostbaars. Mensen hadden niet zulke grote hoeveelheden. Dat is heel. Maar stel je voor dat jij olie hebt. Wat een kannetje wat niet ophoudt te schenken. En je zou het in een vat gieten, een grote kan vol olie. Je bent gelijk rijk. En zo ga je maar door. Je kan een hele fabriek maken, opslag met allemaal olie. Dat kannetje, dat stroomt wel. Weet je wat? De Heer zegent ons geweldig. Ja, maar nee, zegt de Heer, dat kannetje stroomt precies genoeg voor elke dag. Niet die grote hoeveelheden. Ook Elia blijft in de afhankelijkheid. En je zou kunnen zeggen, ja, het ziel wil er nou wel eens helemaal uit zijn. Uit het arme tierige gedoe altijd. Het is allemaal zo minimaal. In plaats dat ik ergens in een hotel kan overnachten, moet ik vluchten naar die breek, naar die beek. Het is allemaal zo minimaal. Ja, maar weet je, je leert heel veel van het minimale in je leven. Dat wat minimaal is, kan toch jouw leven verpesten. Maar aan de andere kant is daar ook de overvloed van God. Ja. Het gekke is, waar, en dat is eigenlijk mijn woord, Elia wordt steeds weer voor de keus gesteld, geef ik het nou op, of word ik er sterker van? En dan gebeurt natuurlijk ook het feit dat die zoon van die weduwe sterft. En dan kan je zeggen, dat is een ramp, maar voor Elia is het een uitdaging. Dat is eigenlijk wat God zegt. Nou, kijk hier, Elia. Waarom moet hij die zoon opwekken? Dat is omdat hij klaar moet zijn om straks tegen die Baalspriesters te strijden. Hij moet gewoon, ja, we hebben daar in het onderwijs een mooi woord voor, empowerment. Ken u dat woord? Ja, geëmpowerd worden, bekrachtigd worden. Maar hij wordt niet bekrachtigd doordat hij alleen maar goede dingen krijgt. Maar juist omdat hij steeds voor zware opgaven staat. En dan gaat hij door. En dat is een bekrachtiging. En als die jongen dan sterft. Van die weduwe. En die weduwe zegt: waarom ben je in vredesnaam bij mij gekomen? Omdat mijn jongen zou sterven. En dan gaat hij op die jongen liggen. En dan zegt die Heer: dat gaat toch niet gebeuren. Weer wordt zijn geloof beproefd. Allemaal moeilijke dingen. Maar die jongen die wordt wel beter. En die staat weer op. En dan krijgt Elia zijn certificaat. Vind ik. Zijn status wordt hem. Zijn status wordt hem dan neergezet. Kijk, hij begint. En dat is het. Hè, hij begint als een naamloze Tisbiet. Verder er is niks anders van hem te zeggen dat hij een Tisbiet is. Meer weten ze niet. Als een naamloze Tisbiet. Geen Leviet. Een Tisbiet. Als hij dan voor die jongen gaat bidden. Weet je wel. En die jongen die wordt weer levend. Dan krijgt hij uit de mond van die weduwe. Krijgt hij zijn status. En dan zegt die weduwe zoiets moois. Ik lees het eventjes hoor. Vanaf vers 22 en dan vanaf vers 21 en dan sluit ik af. En de Heer luisterde naar de stem van Elia. En de ziel van het kind keerde in hem terug en werd weer levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En toen zei Elia: zie, uw zoon leeft. En nou krijgt hij zijn certificaat. En toen zei die vrouw tegen Elia: nu weet ik dat gij een man Gods bent en dat het woord van de Heer waarheid is in uw mond. Amen. Dan moet je maar eens over nadenken. Dat is wat wij willen. Het woord van de Heer, waarheid in onze mond. Goed. Amen. Ja, Vader in de hemel, we danken u Heer dat u niet alleen de God van Elia bent, maar u bent ook onze God. Heer, en u leert ons Heer dat in elke situatie bent u bij ons. Heer, en elke situatie mogen wij ervaren als een uitdaging om voor u te kiezen en om te proclameren Heer dat u de sterkste bent en dat u aan het dat u het laatste woord heeft. Heer, dat willen we ook in ons leven. Heer, u kent onze woorden, onze gedachten, maar we willen zo graag, Heer, dat u het laatste woord heeft in ons leven. Amen. Amen.